Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten, hier en hen die via kerkradio of livestream met ons meeleven, van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een drietal overlijdensberichten voor u. Op dinsdag 20 april overleed Jan Willem Timotius van Zanten. Tijmen bereikte de leeftijd van slechts 6 weken en 2 dagen. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de Munnikenhof. Een dag later, op woensdag 21 april, overleed in de leeftijd van 77 jaar onze broeder Melis van Ree. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 28 april. De dienst van woord en gebed vindt plaats om 12:30 in onze kerk. U kunt deze informatie ook nalezen op de zondagsbrief. En op vrijdag 23 april is overleden zuster Hendrika Janna Gijsbertha van Engelenburg van de Bos in de leeftijd van 70 jaar. Zuster Engelenburg was verbonden aan de Poostergemeenschap. De begrafenis zal volgende week plaatsvinden in besloten familiekring. We zullen straks na de aanvang van deze dienst Tijmen, broeder van Ree en zuster Engelenburg gedenken. In onze voorbeden zullen we Michel en Monica van Zanten, zuster van Ree, en de kinderen en nabestaanden van zuster Engelenburg opdragen in ons gebed. Deze morgen gaat ons voordominee D.J.T. Hogeboom van Utrecht-West. De schriftlezing deze morgen is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, de versen 15 tot en met 23. Het thema van de preek luidt loon en gift. Volgende week, zondag 2 mei, zijn 's morgens wijk 5 uitgenodigd, in de middagdienst wijk 6. De reserveringsmogelijkheid hiervoor kunt u, zoals we inmiddels gewend zijn, op vrijdagavond verwachten. Mededelingen namens de kerkenraad. We zijn dankbaar dat broeder Naaktgeboren zijn benoeming als ouderling mag aanvaarden. Broeder E.J. van Laar heeft ontheffing gevraagd van zijn benoeming als ouderling. In deze dienst zijn er een drietal collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Met name Theologische Universiteit Apeldoorn. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze ook per bank overmaken. De voorzang is de schoolpsalm, psalm 122, vers 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u verzoeken, als dat mogelijk is, om op te staan. In de achterliggende week is er veel rouw en verdriet in de gemeente gekomen. Afgelopen dinsdag 20 april overleed in de leeftijd van 6 weken en 2 dagen de kleine Tijmen van Zanten. Hij werd die dag geopereerd aan een hartafwijking waarmee hij geboren was. Tijdens de operatie ontstond een ernstige complicatie. De artsen hebben gevochten voor zijn leven, maar dat heeft niet mogen baten. Gisteren hebben Michel en Monica samen met hun naaste familie en bekenden Tijmen begraven op begraafplaats Munnekenhof. In de rouwdienst luisterden we naar Jesaja 40 vers 11, waar over de komst van de goede herder Jezus Christus wordt geprofeteerd. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. Een dag later, op woensdag 21 april, overleed in de leeftijd van 77 jaar onze broeder Melis Mees van Ree. Een dag daarvoor was hij onverwacht opgenomen in het ziekenhuis in Ede, omdat hij opnieuw last had gekregen van een ontsteking aan zijn alvleesklier. In het ziekenhuis verslechterde zijn toestand snel en moest hij op de IC worden opgenomen. Daar is hij in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden. Op vrijdag 23 april is overleden onze zuster Hendrika Janna Gijsbetta van Engelenburg in de leeftijd van 70 jaar. Ze overleed in het ziekenhuis in Ede, waar ze was opgenomen nadat ze getroffen werd door een herseninfarct. Haar leven was moeitevol en zwaar. Ze had veel last van lichamelijke en geestelijke ongemakken, waardoor echt contact met haar vaak lastig was. Toch kon je bij vlagen met haar spreken over haar kinderlijk vertrouwen op de Heere. We dragen in deze dienst haar 2 zonen en verdere familie op aan de zorg en ontferming van de Heere. Zullen we ter nagedachtenis aan deze overleden broeders en zusters nu luisteren naar het zingen van Psalm 103... vers 8 en vers 9. Wij zongen over de eis van Gods verbond. Naar die eis van Gods verbond willen we gaan luisteren. Als we luisteren naar de wet van de Heer en de samenvatting daarvan. En daar zit dat dubbele dan in. Aan de ene kant het verbond dat wij hier in de kerk in Gods genade, in Gods verbond worden getrokken. Samen met hem mogen leven en tegelijk die eis van het verbond. En als we ons dat beseffen, dan beseffen we dat we die eis de afgelopen week zo vaak naast ons neergelegd hebben. Laten we zo luisteren in verootmoediging en in dankbaarheid naar Gods wet. En dan gaan luisteren naar het zingen van Psalm 119, vers 53. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet leeg, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die in uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar of zijn dienares, zijn rund of zijn ezel nog, iets dat van uw naaste is. De samenvatting van deze 10 woorden luidt: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we bidden. Heere in de hemel, God die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. God die trouw blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. In deze paastijd waarin wij met elkaar zondag aan zondag het feest vieren dat u leeft en dat u de dood hebt overwonnen, komen we voor uw aangezicht om u te danken voor dat evangelie. Om u te danken dat wij hier in uw huis mogen zijn om dat evangelie te horen. En heren, tegelijk komen wij in deze paastijd voor uw aangezicht als gemeente die in rouw werd gedompeld, samen met broeders en zusters die geliefden moeten missen. En als wij zo als gemeente voor uw heilige troon verschijnen, dan bidden wij u met hen en voor hen. Heren, wij bidden u voor Michel en Monica van Zandt, die hun jonge zoon aan de schoot van de aarde moesten toevertrouwen. Heere God, wat is dat erg om dat jonge leven dat je in je handen mocht ontvangen, weer weg te moeten geven, weer terug te moeten geven. Als ze hoop hadden dat de operatie hem zou helpen, de artsen alles hebben gedaan wat ze konden, maar toch die operatie hem fataal werd. Heere God, wat zal er een zwaard door hun ziel gaan? En wij bidden u met hen en voor hen om uw troost, om uw nabijheid in dit verdriet. Dat afscheid dat zij moesten nemen, toch ook een teruggeven mag zijn. Dat zij hun zoon veilig in uw armen mogen terugleggen. Heere, geef hen daarvoor de moed, het vertrouwen en het geloof om zo op u te zien, om achter u aan te gaan. En laat zo het evangelie van uw opstanding mogen klinken in hun leven vol verdriet. Wij bidden u voor zuster Van Ree en de kinderen, die hun man en vader moeten missen. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis, vrij plotseling, en daar overleed. Heere God, wij bidden u voor hen. Omring ook hen met uw zorg, met de troost van uw genade, als banden die al zoveel jaren er waren, worden doorgesneden. Wat kan het gemis dan groot zijn? Geeft u hen alles wat nodig is om hun man en vader straks te begraven. En Heere God, geef dat ook zij over de dood heen mogen zien naar het leven dat u hebt gewonnen op Goede Vrijdag. Het leven dat u hebt getoond op Pasen. Geef dat zij zich aan u in gelovig vertrouwen mogen vasthouden. Heere, houd u hen vast met uw machtige vaderarmen. Wij bidden u voor de zonen en de verdere familie van zuster Van Engelenburg, die ook overleed afgelopen week in het ziekenhuis. Heere, u kent hen en u kende onze zuster. Ook al vonden wij het soms moeilijk om haar te kennen, om haar te bereiken. En tegelijk mocht ze soms ook spreken van haar vertrouwen op u. Wij bidden u voor allen die achterblijven. Wilt u hen zegenen en geven dat zij op u mogen zien. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de moeite en de rouw door u zullen worden weggestuurd. Voor eeuwig weggestuurd. En dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. En troost zo ook hen. Heere God, wij werden in rouw gedompeld. En zo zijn er misschien anderen die juist als we deze namen noemen en stilstaan bij de pijn en het verdriet, moeten denken aan hun eigen rouw, hun eigen gemis. Waar anderen misschien wel niet meer naar vragen, maar dat er nog steeds wel is. Wij bidden u met en voor elkaar, God van genade, die die moeder in na-in zag en vol ontferming over haar bewogen was. Wij bidden u, wees zo ook vol ontferming over ons bewogen en schenk ons uw Heilige Geest. Als wij uw woord gaan openen en naar dat woord gaan luisteren, Heere, schenk ons dan bij het spreken en het luisteren uw woorden. Woorden die levend maken. Want dat is wat gebeurt als u spreekt, zo hebt u deze wereld in het aanzijn geroepen. En zo wilt u ook tot ons spreken dat wat dood is, levend wordt. Onze dode harten worden jong en groen en fris en dragen vruchten van geloof en bekering als u tot ons het woord van uw warmte, van uw liefde, van uw vergeving spreekt. Heere God, dan kent u ons. Dan kent u hen die in rouw gedompeld zijn. U kent ook hen die dankbaar zijn en blij. Heere God, wij bidden u voor iedereen hier in de kerk en voor iedereen die meekijkt en meeluistert, dat wij door uw woord verbonden zijn. Is u nabij met de jongens en de meisjes die thuis achter de computer of de televisie zitten, voor wie het misschien ondertussen allemaal best wel heel lang duurt om toch weer naar de kerkdienst te kijken. Geef dat wij met elkaar uw woord mogen horen. Heere God, dat bidden we niet omdat we het verdienen. Wij hebben de eis van uw verbond gehoord. En wij hebben dat verbond verbroken, ook in de afgelopen week. Maar als wij u bidden om uw nabijheid, dan doen we dat. Op grond van uw eigen woord. Op grond van wat we hebben gezien en wat we geloven van uw Zoon die leeft. Dat u bij ons wilt zijn. Ondanks wat wij doen. Ondanks wie wij zijn. Dat u onze God en Vader wilt zijn. Heere God, zo zien wij op u, vol verwachting. Want waar uw woord open gaat, daar wilt u spreken. En daar wilt u grote dingen doen. Heere, troost en leid. Bekeer en vernieuw. Vertroost en vermaan. En geef ons allen dat wij ons mogen verblijden in uw grootheid. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we het woord van de Heere gaan lezen, gemeente. De schriftlezing is vanmorgen Romeinen 6. Dan beginnen we bij vers 15 en lezen we door tot en met vers 23. Romeinen 6, 15 tot 23. Romeinen 6, vers 15. Daar lezen we Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie het woord hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn of haar hart. Laten we ter voorbereiding op de verkondiging gaan luisteren naar het zingen van Psalm 30, vers 1 en vers 3. De tekst voor de verkondiging, gemeente, is het laatste vers van de schriftlezing, Romeinen 6, vers 23. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Loon en gift. Gemeente van Christus, ik wil u de laatste regels voorlezen van het boek Jack van Marilyn Robinson. Hij zou zichzelf kunnen beschouwen als een dief die wegsluipt met een onschatbare rijkdom aan betekenis en vertrouwen. Allemaal beledigd en onbruikbaar beschadigd, uitsluitend om hem te herinneren aan de aard van zijn misdaad. Of hij zou het zoete huwelijk kunnen beschouwen, dat haar tot een samenzweerde maakt met hem erin. De loyaliteit die hen altijd allebei herstelde. Net als genade. Nou, als ik het zo lees, zijn dat misschien een beetje wat cryptische zinnen. Dus een klein beetje toelichting om te begrijpen waarom ik denk dat deze woorden iets heel kernachtigs vertellen over wat we in Romeinen 6 lezen. Jack is de zoon van een dominee. Een jongen die wat aan lage wal is geraakt. Hij heeft ergens op de wereld een zoon, maar hij weet eigenlijk niet waar. Hij heeft in de gevangenis gezeten omdat hij het niet kan laten om te stelen. En de drank heeft hem ook nogal in zijn macht. En deze Jack ontmoet Della, een zwarte domineesdochter ook. En ze ontmoeten elkaar op een begraafplaats. Dat is vol symboliek rond Pasen. En ze worden verliefd. En dat kan helemaal niet, want in de tijd waarin het boek zich afspeelt, mogen zij geen relatie met elkaar hebben. Maar daar komt bij dat, en daar vinden die regels die we lazen plaats, als hij met haar meegaat naar haar vader ook die relatie niet accepteert. En dus zegt, als jullie samen verder gaan, wil ik je hier nooit meer zien. En als zij dus besluit om te gaan samenwonen, trouwen mag niet, dan hoeft zij dus ook niet meer thuis te komen. En dan deze regels. Hoe kijk je dan naar jezelf? Hij zou zichzelf kunnen beschouwen als een dief die wegsluipt met een onschatbare rijkdom aan betekenis en vertrouwen. Hij is een dief van die vader door Della mee te nemen. Maar hij kan ook op een andere manier naar zichzelf kijken. Hij zou het zoete huwelijk kunnen beschouwen, dat haar tot een samenzweerde maakt met hem erin. Want er gebeurt iets vreemds in die relatie van Jack en Della. Het klinkt allemaal heel romantisch natuurlijk, zo'n jongen aan lage wal geraakt die dan een meisje ontmoet met een goede baan in het onderwijs en die worden verliefd en zij is hem oneindig trouw. Maar het is op een bepaalde manier ook ontzettend rauw, want juist als zij van hem houdt, ontdekt hij hoe vast hij zit in dat oude leven. Ja, hij wil een goede man worden die voor zijn vrouw kan zorgen en dus gaat hij werk zoeken. Maar als hij dan aan het werk is, dan kan hij er bijna niks aan doen dat hij altijd degene is die ziet als iemand zijn portemonnee laat liggen en dat ding dan ook in zijn zak stopt. En dan heeft hij een afspraak met Della en dan heeft hij een vrije middag en dan is hij zo zenuwachtig dat hij die middag de drank ook niet kan laten staan en dan blijft het niet bij één glaasje en dan komt hij weer aangeschoten bij haar. Juist de liefde die hij ontmoet, ontdekt hem aan hoe vast hij zit aan het kwaad. En toch gaat zij steeds weer met hem verder. Niet omdat zij naïef is, maar omdat zij van hem houdt. Hij zou het huwelijk kunnen beschouwen, dat haar tot een samenzweerde maakt met hem erin, de loyaliteit die hen altijd allebei herstelde. Dat is wat er gebeurt. Hij maakt en heeft in zijn leven zoveel stuk gemaakt. Maar die liefde herstelt hen allebei steeds opnieuw. En dan die laatste woorden. Net als genade. En dan komen we bij onze tekst. Daar zit iets soortgelijks in. Dat Paulus aan die Romeinen schrijft, als jullie nou naar jezelf kijken, hoe zie je jezelf dan? Zoals Jack, ik kan mezelf zien als een dief, ik kan mezelf zien als echtgenoot. Hoe kijk je naar jezelf? En als je dan naar jezelf kijkt, zou dat je dan ook in beweging kunnen zetten om anders te leven? Want dat is waar Paulus naar onderweg is. En wij maken heel vaak een soort splitsing in dat Romeinenboek tussen hoofdstuk 1 tot 8 en hoofdstuk 9 tot het einde. Hoofdstuk 8 is natuurlijk dat machtige theologische gedeelte. Hoofdstuk 1 tot 3 gaat over de zonde. En dan heb je daartussen een rechtvaardiging van de goddeloze, dat God ons om niet toch als zijn kinderen aanneemt. En dan Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Nou, die lijn die kent u wel, hè? Als u hem niet kent, dan moet u vanmiddag maar lezen. Romeinen 1 tot 8. En dan daarna, ja, dan komt er van alles waarvan wij zeggen, nou, dat is interessant. Ik zie de samenhang niet altijd. Het gaat over Israël en het gaat over het eten van vlees en hoe je dan in de kerk met elkaar omgaat als de een wel vlees wil eten en de ander niet, en zwak en sterk. Maar als je er goed op let, althans, dat klinkt nou een beetje hoogmoedig, maar ik denk dat als je die brief Romeinen doorleest, dat je niet moet stoppen bij hoofdstuk 8, maar dat Paulus juist met hoofdstuk 1 tot 8 aan het bouwen is aan een fundament voor die tweede helft. Dat Paulus aan de Romeinen wil laten zien dat het leven na Pasen een compleet ander leven is. En dat het leven in de gemeente een compleet andere gemeenschap is dan buiten de gemeente van Christus. En daar heeft Paulus dus dat fundament van de rechtvaardiging van de goddelozen voor nodig. Om te kunnen laten zien, als je nou weet wie je bent, dan ontstaat ruimte om te leven. Als je weet wie je bent, dan weet je dat de liefde je heel erg duidelijk maakt dat je nog zo vast zit aan dat oude leven. Dat het dus in de kerk niet gaat over, kom op jongens, het kan toch wel wat vriendelijker, doe eens lief. Dat het in de kerk gaat over goddelozen die worden gerechtvaardigd. Maar als je dat dan weet, dat er dan ook ruimte komt om te leven, om echt te leven, want dat is de paastijd, gemeente. Het paasevangelie heeft iets dat heel erg ver weg ligt. Als die vrouwen bij het graf komen, dan zegt die engel, maar bedenk nou toch wat hij heeft gezegd, dat de Christus moest lijden en sterven. Dus, wat is Pasen? God heeft bewezen dat alles wat hij in het Oude Testament had beloofd, dat hij zijn volk zou bevrijden door de dood en door het lijden heen, dat waar is. In Christus zijn al Gods beloften ja en amen, zegt Paulus in 2 Korinthe. Maar goed, er is er eentje opgestaan uit de dood. En vanmorgen gedenken wij drie broeders en zusters die zijn overleden. Dat God zijn belofte waarmaakt, is een belofte voor de toekomst. Wij geloven, omdat het Pasen is geweest, dat God al zijn belofte aan u, jou en mij gedaan zal vervullen. Als hij bij de doop belooft dat hij onze vader is en voor ons zorgt, dat hij de zoon is en ons verlost, dat hij de geest is en ons nieuw maakt, dan merken we daar soms bitter weinig van. Maar we geloven dat God het waar maakt. Want we vieren Pasen. En als we Pasen vieren, dan zien we dat God in Jezus ja heeft gezegd tegen de vergeving. En dat de dood definitief nee heeft gehoord van God. Maar dat is de toekomst. En tegelijk zit er iets in Pasen van de lijn omhoog. Neem die Emmausgangers. Zij herkenden hem in de breking van het brood. Wij geloven maar niet in een dogmatiek. Wij geloven niet in een overtuiging, in een leer. Wij geloven in een mens die leeft, nu. Dus natuurlijk, de vroege kerk vond elke maaltijd iets spannends hebben. Niet alleen maar het avondmaal, maar ook elke maaltijd thuis. Want waar duikt de Heer Jezus na Pasen op? Altijd als mensen zitten te eten. Dat besef zijn wij volgens mij een beetje kwijtgeraakt. Dat de Heer Jezus zomaar om de hoek komt. Kan komen. En dat als je de Bijbel leest, je dikke kans hebt dat hij dat dan onder het eten doet. Dat is toch waar we in geloven. Niet maar in een theorie over genoegdoening door verzoening. Maar in een Heere die genoeg gedaan heeft en die zit aan de rechterhand van God. En daarom zijn we vanmorgen bij elkaar, om hem te horen. En om door hem in vuur en vlam gezet te worden, was ons hart niet brandend in ons. Om hem te herkennen, daarom zijn we gemeente. Maar dat is de lijn omhoog. Dus dan kun je zeggen, als christen heb ik een vaste hoop dat het goed komt. En als ik in de kerk ben, dan gaan mijn ogen soms open voor wie Jezus is. Maar wat heb ik daar dan morgen aan als ik naar school toe ga? Nou, en dat zie je dus in Romeinen 6. Het begint een beetje een lange voorafspraak te worden. Maar goed, ik hoop dat u het me vergeeft. Dat zie je dus in Romeinen 6 bij elkaar komen. Dat Paulus dus aan de ene kant zegt, snap je nou wie je bent? En aan de andere kant dus begint met die tweede helft van die brief en zegt, maar dan gaan we dus ook echt leven van Paas. Dan wordt het op maandag werkelijk compleet anders hoe we naar ons werk gaan. Goed, dan nu Romeinen 6. Dan zegt Paulus, ik heb een beeld voor jullie. Om jullie te helpen hoe je naar jezelf kunt kijken. Dat is het beeld van de slaaf. Het is voor die mensen daar in Rome een heel bekend beeld, want 80% van de mensen was slaaf. Dus een groot deel van die gemeenteleden was ook slaaf. Zoals een groot deel van de wereldbevolking natuurlijk vanmorgen heel vroeg naar de kerk moest komen, omdat ze daarna die kleren moesten gaan naaien die wij morgen via internet goedkoop willen bestellen. Een groot deel van onze broeders en zusters is slaaf. En tegen die mensen zegt Paulus, jullie weten wat het is om slaaf te zijn. Je hebt een Heer. En die Heer is de baas over je. Kijk, als je het beeld van de negerhut van oom Tom in je hoofd hebt, en dat hebben wij vaak wel, juist ook afgelopen jaar, 2 jaar met die Black Lives Matter beweging en zo, dan heb je een beetje een ander beeld van wat een slaaf is dan hoe het in Romeinen zat. Even afgedacht al van de vraag of de negerhut van oom Tom het juiste beeld van de slavernij in het zuidelijk Amerika schetst. Maar dat even terzijde. Dat is een historische vraag en geen theologische vraag. Een Romeinse slaaf kon bijvoorbeeld gouverneur worden van een landstreek. Zoals Pilatus en Herodes en zo. Nou, als je dat beseft, dan snap je dat is wat anders dan oom Tom. Maar slaven hebben 1 ding gemeen, ze hebben geen achternaam. Een achternaam hebben ze niet nodig, want ze zijn niet van zichzelf. Ze zijn van hun meester. Net zoals een vrouw geen achternaam had. En heel vaak natuurlijk nog niet heeft, want die neemt de naam van haar man over. Er zit hetzelfde idee achter. Je bent niet meer van jezelf, je bent van je Heer. En die Heer heeft het over jou te zeggen. Maar wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat je heren hebt die heel goed voor je kunnen zorgen en heren die minder voor je kunnen zorgen. Maar die heren zien jou nooit helemaal als een volwaardig, gelijkwaardig mens. En dus, op het moment dat ze je niet meer nodig hebben, zul je ook worden afgedankt. Als jij sterft, ben je afgeschreven. En ze zullen je gebruiken, en als dat gebruiken ertoe leidt dat jij sterft, is dat jammer, als ze een beetje hart voor de zaak hebben, maar ook niet meer dan dat. Kijk, er zullen hier best ook wel ZZP'ers zijn met een busje voor hun spullen. Nou, dat is een beetje hetzelfde. Ik ken aardig wat mensen die zoeken met zorg dan een mooie bus uit. En die zijn een paar zaterdagen aan het klussen om mooie plankjes erin te maken en zo. En je zorgt goed voor je bus. Dat is ook een beetje je visitekaartje. Maar na een jaar of 3, 4, dan heb je er zoveel mee gejakkerd, dan is die gewoon afgeschreven. En als de motor het begeeft, dan is het ook wel weer leuk om een nieuwe te kopen. Nou, dat is een beetje de positie van een slaaf. Het zou zomaar kunnen dat er hier iemand is die zegt, nou, u had het net over slaven. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me op mijn werk ook zo voel. Zie ik wel hoeveel ZZP'ers zich op het moment voelen. Als ze me nodig hebben, dan kan ik mijn slag in de ronde werken. En zo niet, dan sta ik weer langs de kant van de weg. En Paulus zegt, hou dat even goed voor ogen. Dat is de zonde. Dat is niet alleen maar jullie werksituatie. Dat is gewoon je hele bestaan. De zonde is een heer, een meester. En die laat je werken, werken en werken. En hij kan je op een bepaalde manier het gevoel geven dat je door te werken aardig wat kunt bereiken. Dat je door te werken misschien wel je vrijheid kunt bereiken. Maar hij laat je zo hard werken dat de consequentie altijd de dood is. De bezoldiging, dat was zo'n in de Statenvertaling, zo'n prachtig woord. Bezoldiging, het heeft ook heel erg te maken met het soldij van de soldaten, dat woord. Het loon van de zonde is de dood, zegt Paulus. Dat is je situatie als je onderworpen bent aan de zonde. Heb je dat door, gemeente? Want er is wel genade voor nodig om dat te zien. We doen in de kerk soms alsof de kennis van de ellende iets is wat iedereen wel kan begrijpen. Nou, volgens mij doet de Bijbel dat niet. De Bijbel zegt, je ogen moeten ervoor opengaan. Dat je, als je slaaf bent voor de zonde, alleen maar onderweg bent naar de dood. En het zou best wel eens kunnen dat er iemand is die zegt, nou, als ik nou huisbezoek krijg en ze vragen aan mij, ben je wedergeboren, ben je een kind van God? Dan ga ik eerst een poosje moeilijk kijken en dan zeg ik, nou, dat kan je toch niet zomaar zeggen. Dan moet er wel iets gebeuren in het leven van een mens. Maar als ik dan dus niet durf te zeggen dat ik een kind van God ben, dan zegt u dat ik een kind van de zonde ben. En dat mijn leven dood is. Nou, dat vind ik nou ook wel weer heel cru. Is er niet een soort tussenweg? Ik ben geen kind van God, maar ik ben wel een christen. Paulus zegt, nou, het loon van de zonde is de dood. De genadegave van God is het eeuwige leven. Nee, er staat geen derde mogelijkheid tussen. Ja, maar kun je mijn leven dan als dood omschrijven? Ik ben getrouwd, ik heb een leuk huisje, we hebben een poster aan verbouwd, het ziet er leuk uit, het kan zo in de terdegen. Dat is toch geen dood? Maar misschien is het dan goed om u te bedenken dat Paulus in de Efezebrief het woordje hoop naar voren trekt. En zegt, jullie waren zonder God en daarom zonder hoop in deze wereld. Dat woordje hoop, dat kende alleen de Joden. Omdat God naar hen was toegekomen bij de Horeb. En tegen hen had gezegd, ik heb jullie als op adelaarsvleugels gedragen en hier bij mij gebracht. Exodus 19. Want ik wil met jullie samenwonen. Net zoals Jack en Della. Een onmogelijke liefde. Maar dat is wat God naar Israël komt zeggen. En dat is wat God in Jezus ook tegen ons, heidenen, komt zeggen. Dat hij met ons wil leven. En dat de Heere God zegt, en er is nog zoveel mis. Maar als ik met jullie een afspraak maak, betekent dat ik het goed zal maken. Hoop. De hoop dat God komt en alles rechtzet en alles goed maakt. Dat kenden de Grieken en de Romeinen niet. Als je aan Grieken en Romeinen vroeg, waar worden jullie nou gelukkig van? Dan keken ze niet vooruit en dan zeiden ze, nou, dat God terugkomt. En dan keken ze achterom. En dan zeiden ze, nou, zullen we de geschiedenisboeken eens gaan lezen? wij Grieken, man, wij hebben de democratie uitgevonden. En we hebben de geweldige literatuur. En we hebben oorlogen gevochten. We waren zo een beetje de baas over de hele wereld. En die Romeinen, idem dito. Die telden van de ene keizer naar de andere keizer. En bij elke keizer was er een beeld. En dat beeld liet zien waar die had gevochten en wat die had gewonnen. Dat is geen hoop, dat is niet vooruitkijken. Dat is, waar word je gelukkig van? Dat is terugkijken. Een beetje als zo'n oude echtpaar, weet u wel, dat dan zo een rondje aan het rijden is en langs hun eerste huisje komt. En dan zegt, weet je nog, we hadden niks, maar toen waren we gelukkig. Of van daarna is het allemaal alleen nog maar minder geworden. Ja. Waar haal je nou je geluk vandaan aan de herinnering van het verleden? En Paulus zegt, ja, dan ben je dus echt zonder hoop in deze wereld. Ben je alleen maar aan het ronddraaien. Dan heb je dus, en dan kom ik weer bij die dood, dan heb je dus je leven aangepast aan de dood. En dat kan door, zeg maar, een soort apathisch te worden. Dat je zegt, nou ja, dit is het. Hè, dus laten we er dan ook maar uithalen wat erin zit. Een beetje dat hedonistische van, oké, hoop, weet ik niet, ingewikkeld. Dan vind ik gewoon een gezin leuk en een huis, of juist niet, carrière en... Vul het allemaal maar in. Dus ik pas me aan de dood en dan maak ik het me hier redelijk geriefelijk. Het kan ook andersom dat je dus zegt van, het is hier één waardeloze bende, dus we moeten gaan werken voor gelijkwaardigheid in de maatschappij of voor het klimaat of weet ik veel wat. Het activisme, dat is ook een je aanpassen aan de dood, omdat je dan net doet alsof je die dood zelf kunt veranderen. Begrijpt u waar het over gaat bij dood? Dat is meer dan alleen maar de lichamelijke dood. We hebben natuurlijk in de categorisatie misschien wel van de lichamelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. Die geestelijke dood. Of Paulus schrijft, zoals u, vers 19, uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid. Onreinheid. En dat wordt gezet tegenover heiliging. In het Oude Testament zie je constant heilig en onrein tegenover elkaar staan. Er zijn plekken, de tempel bijvoorbeeld, waar God is. En waar je in die sfeer van God terechtkomt. In die heilige sfeer. Die sfeer van de liefde, van de vergeving, van het licht, van de schepping. En er is de sfeer van de onreinheid, waar wij met onszelf bezig zijn, met alles van deze wereld. Waar wij, want alles is goed, want alles is door de Heere God geschapen. Maar wij draaien de dingen los van onze schepper en wij gebruiken ze of voor onszelf, ja, dat we dus zeggen, oké, het is leuk dat ik collega's heb, maar ik kan ze alleen maar gebruiken zolang we in dit bedrijf winst maken en daarna dump ik ze ook onherroepelijk. Of we draaien de dingen los van God en we zetten die dingen op een voetstuk en we gaan die zelf aanbidden. Dus dan gaan wij op onze knieën voor die andere dingen. Dat je dus zegt, maar als hij nou in de regering komt, dan gaat het met dit land goed. Of als ik dat nou heb, dan heb ik het gevoel dat ik eindelijk kan gaan zitten. Dan heb ik jarenlang gewerkt en dan heb ik iets bereikt en dan... Een hoop mensen zeggen, ja, ik werk me nu slag in de ronde, maar dan is mijn doel dat ik op mijn 50ste ook financieel onafhankelijk ben. Weet je dat? Nou, wij draaien dus al dat goede van deze schepping los, want zonde is dus niet een soort deken die je als christen over de wereld heen leest. Oh, allemaal donker en slecht. Alles is goed, het is allemaal geschapen. Alleen wat wij doen, is dat goede losmaken van de schepper en of voor onszelf gebruiken, of een ander omhoog duwen. Paulus zegt, nou, dan ben je dus echt hartstikke dood. Heb je dat? Loon van de zonde is de dood. En het vraagt geloof, en daarom verkondig ik het u, om dat te zien. Maar zegt Paulus, dat zijn jullie toch niet? Ik ben toch bij jullie gekomen met de verkondiging van Jezus. Gods Zoon die naar deze wereld is gekomen, die heeft geleden, zijn leven voor jullie heeft gegeven. En daar de zonde, de hel en de dood heeft overwonnen, die is opgestaan. Nee, als je Handelingen leest, dan zie je dat Paulus constant zegt dat hij door God is opgewekt. Dus God heeft door zijn Zoon op te wekken laten zien, God heeft als het ware aan ons bewezen dat de dood dood is. Dat de dood helemaal niet zo sterk is. Dat de dood dus een meester is die niet de sterkste meester op deze aarde is. Maar dat er een andere Heer is. En zegt Paulus, je hebt dat evangelie gehoord. En je bent daar blij van geworden. Dus jullie horen nu toch bij een andere Heer, bij de Heere God. Even tussen twee haakjes. Paulus kent dus geen menselijke autonomie, hè? Wij hebben zoiets van, ja, laat mij lekker zelf bepalen wat ik wil doen. Maar Paulus zegt, dat kan ik niet zoveel mee. Je bent altijd van iemand. Of van de zonde, of van de Heere God. Oké. Dan heb je het evangelie gehoord. En je bent van de Heere God. Maar wat is dan het loon van de Heere God? Wat moet ik dan doen als christen? En wat krijg ik dan? Nee, ze pannen helemaal niks. Er staat niet de bezoldiging van de genade. Nee, er staat de genadegave van God is eeuwig leven. Dus ik krijg van God geen loon. Sterker nog, dat heeft Paulus natuurlijk in die hoofdstukken hiervoor duidelijk gemaakt. Op het moment dat wij dus gaan werken voor God. Als de Heere God dus zegt, nou hier heb je de eis van mijn verbond, mijn wet. Ga nou met mij leven in liefde. Ga nou met de mensen om je heen leven in liefde. En met de wereld die ik geschapen heb. Nou, dan maken wij ze alle drie stuk. Dan laten we de Heere God links liggen. De mensen om ons heen gebruiken we. En ons eigen leven verruïneren we. En de wereld die God voor ons geschapen heeft, die stoken we op, om het maar even zo te zeggen. Dus als wij moeten gaan werken in die wereld van God, dan maken we het alleen maar erg. Maar zegt Paulus, dat is ook niet wie je bent. Je hoort bij God. En dan krijg je een geschenk. Dat is natuurlijk het dubbel opwoord, hè? Genadegave, want genade is al een geschenk, charis. Dus genadegave is een dubbel dik geschenk. Dus Paulus die wil dat heel duidelijk aan u en ons allemaal laten weten, wie dus bij de Heer Jezus hoort, wie dus zich aan hem vasthoudt in vertrouwen dat wat hij heeft gedaan, genade en blijdschap is, die mag geloven dat je een geschenk ontvangt. Welk geschenk? Eeuwig leven. Dus niet de dood, maar leven. Hé, dat is apart. Want dat was nou juist wat de Heere God had beloofd aan het volk Israël. Bij die berg Horeb. Ik zal jullie God zijn. En dat betekent dat ik met jullie zal leven. En als ik met jullie leef, dan hebben jullie pas een echt leven. Dan heb je het goed. Dan is er genade en licht en vrede. En Paulus zegt, dat leven is begonnen. Eeuwig leven begint niet op het moment dat je je laatste adem uitblaast en voor Gods rechterstoel wordt vrijgesproken. Maar wij worden vrijgesproken op het moment dat wij Jezus vertrouwen en ons aan Hem overgeven. En dan begint het leven met God. En het vervelende is, het is net als met Jack, op het moment dat wij die genadegave ontvangen, dan ontdekken we hoe vast we zitten aan dat oude leven. Maar Paulus zegt, het gaat er dus niet om dat jij dan weer gaat bewijzen dat je niet vast zit aan dat oude leven. Het gaat erom dat jij een geschenk ontvangt. Dat ondanks dat jij zo ontzettend vastzit aan je oude leven, aan de zonde. Ondanks dat Paulus regelmatig brieven schrijft vanuit de gevangenis. Ondanks dat wij als gemeente vanmorgen 3 broeders en zusters moeten gedenken die overleden zijn. Ondanks dat de zonde en de dood nog zo diep ingrijpen in onze wereld en in onze gemeente. wij hier in de kerk komen en het woord van God horen en het ontvangen en zeggen, en toch, Jezus leeft en dat betekent dat het eeuwige leven is begonnen. Ik zie er nog niks van, ik voel er nog niks van, maar ik hoor het. Want die vrouwen hebben getuigd dat Jezus leeft. En die discipelen hebben getuigd dat Jezus leeft. En het gaat de eeuwen door en het gaat de wereld over. Jezus leeft en ik met hem dood. Waar is uw schrik gebleven? Hebt u dat? Paulus zegt, je kunt naar jezelf kijken. Als iemand die bij de zonde hoort. Want dat doe je nog zo vaak. Maar dat is niet de bedoeling. Want Jezus leeft. Kijk nou naar jezelf als een slaaf van God. En besef dat je van hem een geschenk krijgt. Hoe vaak je ook zijn werkstuk maakt. Het geschenk van leven met hem tot in de eeuwigheid. En als je je dat beseft... Dan komen we bij het laatste. Als je dat beseft, zegt Paulus, dan geeft dat toch een enorme motivatie om te leven. Om morgen als paaschristenen te leven. Om als kerk werkelijk een andere gemeenschap te zijn. Stel dan uw leden ter beschikking aan de gerechtigheid. Ja. Maar dan moet ik dus toch iets doen. Ja, dacht het wel. Dus ik krijg een geschenk, maar dan moet ik wel iets doen. Maar is dat dan, dat doen, is dat dan om toch weer iets te bewijzen? Ja, dat is een ingewikkelde, hè? Dat heb je natuurlijk wel. Waar je zegt, nou ja, komen die blijdenscategorisanten bij de kerkraad. En dan wil je wel iets zien van het leven van die jongens. Maar dat is... Zo snel weer bij ons. Want dat leven is heel vaak ook dat wij, hoe wij willen zien dat andere mensen leven. Hè? Dat is ook een soort sociale code waar mensen aan moeten voldoen. Paulus zegt, nee, het zit anders. Weer eventjes dat vers 19. Zoals u uw leden beschikbaar hebt gesteld ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. En ik heb u net verteld, die heiliging heeft te maken met die heiligheid van God in het Oude Testament. Dat bij hem in de buurt zijn. Dat is heiliging. In de sfeer van de Heere God blijven. En de dingen niet van hem lostrekken en voor jezelf of voor anderen gebruiken. Maar de dingen bij God laten. En zelf ook bij God blijven. In aanbidding. In gerechtigheid. Dus... Als je bij iemand in de buurt bent, zo'n Jack die Della heeft gevonden, hoe gaat hij genieten van die relatie? Door bij haar te zijn. En door bij haar te zijn, wordt hij een ander mens. Dat is geloof, bij God willen zijn. En door bij God te zijn, een ander mens worden. Kijk, als een kind... Als een kind aan het spelen is voor het aangezicht van zijn ouders. En zo'n kind moet constant kijken naar papa of mama. Vindt mama het wel goed wat ik doe? Vindt ze het wel stoer wat ik doe? Vindt ze het wel slim wat ik doe? Krijg ik wel een complimentje? Dan is er echt iets verkeerd hoor. Als uw kinderen zo naar u kijken, dan moet u even de kerkraad inschakelen. Dan kunnen ze misschien helpen om uw kinderen anders op te voeden. Als je kinderen bang voor je zijn en dus steeds moeten bedenken, wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet? En wanneer vindt mama me aardig? Dat is toch geen oude kindrelatie? Waarom noemen we dat als christen dan wel? Dat we zeggen, nou ja, we hebben die genade van God. Ik mag weten dat ik een kind van God ben. Maar dan moet ik wel als christen me bewijzen. Maar wat doet zo'n kind? Dat is aan het spelen en het let wel constant op vader of moeder. Zodat als het op school komt, die leraar of die lerares zegt, nou je kunt wel zien dat het een kind van u is. Ik zeg, nou, hoezo dan? Nou, gebruik dezelfde woorden, doet dezelfde dingen, karakter. Dat Waarom doet dat kind dat? Niet omdat het zich moet bewijzen, maar omdat vader of moeder haar identificatiefiguur is. Dat is degene die haar knuffelt. Dat is degene die ze om de hals vliegt. Dat is degene op wie ze let. Want wat mama of papa doen, dat wil ze ook. Ja, is maar misschien een beetje een romantische visie op hoe het gezin werkt. Maar dat is wel een beetje het idee, toch? Nou, dat is geloven. Dat je dus in de nabijheid van je hemelse vader bent. En dat je hem in de ogen mag kijken. Gerechtigheid. Stel uw leden ter beschikking aan de gerechtigheid. Daar zit dat recht kunnen kijken in. Je komt in de kerk en je mag God in de ogen kijken. Met al je vuiligheid, met al je zondigheid. En je mag hem, als het ware, om de hals vallen. En dan wil je niks liever dan bij hem in de buurt zijn, maar ook op hem letten. En dan stel je je ledematen, en dan maakt Paulus het heel praktisch, beschikbaar aan de gerechtigheid. Je ledematen, je oren, je ogen, je neus, je mond, je handen, je voeten. Je zegt, Heere God, die zijn voor u. En geef dan dat ik daar recht mee doe. Jongens en meisjes, recht heeft heel erg te maken met eerlijk. Als je ruzie hebt gehad en je hebt iemand uitgescholden, dan kun je soms zo boos zijn dat je je daarna omdraait en naar huis toe fietst. Maar dan kom je de volgende morgen op school. En dan zie je dat meisje waar je ruzie mee hebt gehad. Durf je haar dan in de ogen te kijken? Of kijk je een beetje naar de veters van je schoenen? Dat, hè? En nou zegt Paulus, weet je, als de Heer Jezus nou altijd voor ons zorgt, laten wij dan zo leven dat we een ander altijd recht in de ogen kunnen zijn. Kijk, stel je ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Jongens, als je achter je computer zit en je stelt je ogen ter beschikking aan films en plaatjes van meisjes, waardoor je je vriendin alleen nog maar kunt zien als een sekssymbool, dan maak je dus met je ogen van je vriendin een ding. Zoals die slaven door de zonde alleen nog maar een ding waren. Waarom zou je dat doen? Als Jezus naar jou kijkt, vanaf het kruis, met ogen vol van liefde, en jou niet ziet als een ding, ook niet als een lekker ding, maar als een mens, zou je hem dan uit kunnen zetten en iets anders gaan bekijken? Zodat je ook weer met andere ogen naar je vrouw, naar je vriendin of wie dan ook kijkt. Nou, ga zo maar door. Waar luister je naar? Waar kijk je naar? Wat tik je in? Wat lelijk zit te appen of de weet ik veel waar je lelijke dingen post. En de volgende dag ontmoet je hem of haar. Kun je hem niet recht in de ogen kijken. Maar dan komen wij 's avonds in ons avondgebed voor Gods aangezicht. En hij zegt, ik weet wie je bent, maar ik wil je recht in de ogen kijken. Dan gaan we dus 's avonds weer in die sfeer van de heiligheid. Heel dicht bij onze hemelse vader. En wij ontvangen het geschenk van het eeuwige leven. Hij kijkt ons aan en zegt, ik wil met jou. Ik wil met jou leven tot in de eeuwigheid. Dan kunnen we toch niks anders. Dan zeggen, Heere, wat is het heerlijk dat ik u mag aankijken. Nou wil ik ook de mensen om mij heen aankijken. En als ik dan naar de schepping om me heen kijk, en ik heb aan deze schepping geen boodschap, dus ik buit de schepping uit, ja, wat heb ik dan te zoeken op Gods nieuwe schepping? Als ik nu niet wil oefenen in gerechtigheid, dan geef ik mij dus over aan de dood. Gemeente, waarom zouden we? Stel je leden ter beschikking aan de gerechtigheid tot heiliging. Dat is dus niet een nieuwe wet. Ja, ik mag naar de hemel, maar dan moet ik wel als christen gaan leven. Nee. De genadegift van God is het eeuwige leven. Maar dat betekent dat ik in zijn sfeer, in zijn huis mag zijn. Dan hoor ik Paulus zeggen, stel dan uw leden ter beschikking aan de gerechtigheid. En als dat betekent dat ik mag oefenen in het leven voor het aangezicht van mijn Vader, dan wordt mijn leven een paasleven. Dat is moeilijk, want dat vraagt soms ingrijpende keuzes, maar het is vooral heerlijk, want ik leef en ik ben niet meer dood. Wat betekent Pasen voor de maandag? Dat ik besef wie ik ben. Geen slaaf van de zonde met als loon de dood, maar een slaaf van de Heere met als genadegift eeuwig leven met hem. En als ik besef wie ik ben, dan steek ik mijn handen uit de mouwen, want ik stel mijn ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Want ik wil niks liever meer dan leven in het licht van God. Leven in die nieuwe tijd, paastijd. Amen. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, onze God en Heere, wij danken u voor zoveel genade. En wij bidden u om vergeving. Dat wij zo vaak u niet vertrouwen. En denken dat wij bij die Heere de zonde horen. En ons aanpassen aan de dood. Ons aanpassen aan dit leven. En geen hoop hebben. Heere God, u hebt ons de ogen geopend deze morgen. Maar bovenal de ogen geopend voor wie u bent. God die onze Heere bent, die uw leven voor ons gaf en die genade geeft aan ons schenkt. Dat wij leven mogen met u. Eeuwig leven in genade en goedheid. En Heere God, als dat dan ons leven is, schenk ons dan uw geest. Vervul ons, Heilige Geest, met uw gaaf, met liefde. Met blijdschap, met geduld, met gehoorzaamheid. Om u te dienen en om te leven in gerechtigheid met de mensen om ons heen. Niet om toch nog wat te verdienen, maar om te oefenen. Te oefenen voor dat leven met u in heerlijkheid. Te oefenen voor die wereld. Die komt. Heere, geef dat wij een paasgemeente mogen zijn en geef dat wij op ons werk paaschristenen mogen zijn. die niet alleen maar leven van een mooie theorie, van een wereld die komt, maar mensen zijn die leven in die eeuwige heerlijkheid met u, nu al en daarom, met al onze ledematen, u en uw schepselen toegewijd zijn. Heere God, wat is er nog veel op deze aarde wat getuigt tegen dat leven in ons eigen hart en in de wereld om ons heen. We danken u dat u dwars door de dood, dwars door de zonde heen, vanmorgen uw evangelie liet verkondigen en dat we van het woord alleen mogen leven en dat we daar genoeg aan hebben. Wees bij ons deze zondag. Zegen ons in de rust die u ons geeft. Geef dat we vanmiddag opnieuw uw evangelie mogen horen. Wees met dominee Van der Ree. Wees u nabij als de gemeente opnieuw een beroep uitgebracht heeft. Zegen onze broeder bij het overwegen van het beroep. Heere, verblijd de gemeente door uw daden. Dat bidden we u allemaal uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik wil u eraan herinneren dat u de mogelijkheid hebt om uw gave over te maken op de bankrekening van de kerk. Om zo ook uit te delen van de liefde die we van Christus ontvangen. Om zo ook te oefenen in dat leven van de gerechtigheid. Laten we nu als slotzang gaan luisteren naar Psalm 149, vers 2 en vers 5. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.